Hartelijk welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger, spreker, leraar in deze gemeente in oprichting. We zijn de afgelopen weken, de afgelopen sabbaten, zijn we bezig met de wet van Gods liefde, om die te bestuderen vanuit Romeinen 1, of eigenlijk de Romeinenbrief. We hebben ons tot nu toe beperkt met Romeinen 1, om de eerste hoofdstuk, zeg maar, wat weer is onderverdeeld in paragrafen, subthema's, om die te bestuderen met elkaar. Zo hebben we de vorige keer, hebben we eigenlijk het eerste leerpunt vanuit ons tekstgedeelte, vanuit ons schriftgedeelte, wat ik u dadelijk ga voorlezen, bestudeerd. En dat is dat God boos is op alle mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Daar hebben we voorbeelden uit het Oude Testament aangehaald, ook uit het Nieuwe Testament, wat God gaat doen, de aankondiging, hebben we al besproken, hebben we bestudeerd vanuit Gods woord. Vandaag gaan we bezig met dat tweede thema, wat eruit te halen is, en dat is, God heeft zichzelf en zijn macht geopenbaard aan alle mensen, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Vanuit dat thema gaan we ook de zondes die de apostel Paulus verderop beschrijft, en met name de seksuele zonde tegen God en tegen elkaar, gaan we nader bestuderen. Maar laten we eerst wat Romeinen 1, vers 18 tot en met 32 in zijn geheel nog eens een keer doorlezen. Ik lees u voor trouwens uit de herziene Statenvertaling. U kunt gerust uw eigen vertaling erbij nemen. Het kan zijn dat dat vers 17 begint of vers 19, ligt aan de vertaling, hoe de versen zijn opgedeeld. Maar in de herziene Statenvertaling is het Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven, aan de onreinheid om hun lichaam onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot de alle eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Letterlijk betekent dat gevoelens van oneer. Dus hartstochten betekent letterlijk gevoelens van oneer. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Toen heb ik al aangehaald, de vorige keer, dat die waarheid uit Gods woord, wat de apostel Paulus hier opschrijft, voor veel mensen in onze tijd te hard is om aan te horen. Want ze willen hun eigen goden dienen en hun eigen wil en wet houden. Ik heb je uitgelegd de vorige keer waarom God dus boos is op alle mensen en wat de straffen zijn die hij in het verleden al heeft uitgevoerd over alle mensen op aarde, maar ook over groepen mensen zoals de steden Sodom en Gomorra. Nu vandaag willen we ons bezig gaan houden met die tweede vraag, met dat tweede punt. God heeft zichzelf en zijn macht geopenbaard aan alle mensen, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. God houdt namelijk zijn scheppingswerk in stand, dat doet hij elke dag opnieuw, en daarmee openbaart hij zichzelf en zijn macht aan alle mensen. Alle mensen, dus christenen en niet-christenen, die genieten ten slotte van zijn schepping. Want de zon schijnt over alle mensen. De regen komt over alle mensen. De vruchten aan de gewassen, bomen, struiken in het veld, die zijn er voor alle mensen om gevoed te worden. Zijn voor alle dieren. De zegen van voortplanting wordt ervaren door bijna alle mensen. Ja, alle vruchtbare mensen. De zegen van liefde wordt ervaren door alle mensen. Al is het maar de natuurlijke liefde wat je voor je mens hebt, voor je medemens. En die je ontvangt. Van je ouders, van je broers, zussen, van je familie, van je vrienden, van je kennissen, je collega's, mensen om je heen. Die, ja, waar je een relatie, een bepaalde relatie mee hebt. En ga zo maar door. Als God zich zou terugtrekken, dan zou dit alles ophouden met bestaan. De zon die zou er niet meer zijn, die zou uitdoven. De aarde zou koud worden, alles zou bevriezen. Hij zou ophouden met draaien. Waardoor er geen zuurstof meer is. En net als alle andere planeten in het universum, zou de zwaartekracht opgeheven worden. Er zou geen liefde meer bestaan. Geen warmte, geen eten, drinken, alles zou ophouden te bestaan. Als God zich omdraait en zegt, het is genoeg, het is klaar, ik stop ermee. Ik heb geen zin meer om met mijn scheppingswerk bezig te zijn. Die mensen hangen met de keel uit. Die mensen die verachten mij. Die zeggen dat ik niet besta. Die zeggen dat mijn woord een sprookjesboek is. Die ontkennen alles. Ze verzinnen eigen theorieën die ze niet eens kunnen bewijzen en kunnen hardmaken. Ik ben daar klaar mee. Ik ga niet meer discussiëren met die mens. Weet je, dat heeft God al een keer gezegd. Toch heeft hij het omwille van een paar mensen, heeft hij de hele aarde nog behouden. Zodat de hele aarde opnieuw bevolkt kan worden. En dan denk ik dus specifiek aan Noach en zijn gezin. En de vrouwen van zijn zonen. Weet je, daarmee heeft God de mens in stand gehouden. Van alle dieren kwam een paartje, of ja, mannetje en vrouwtje, die kwamen in de ark, zodat ze zich zouden gaan voortplanten nadat alles vernietigd was en alles weer opgedroogd zou zijn, zodat de aarde weer bevolkt kon worden. Ik lees u Psalm 19, vers 2 voor. Daar schrijft koning David over Gods scheppingsmacht. En hij schrijft dat met die prachtige dichterlijke woorden. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held. En snelt het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Dit beeld kennen we toch. Dat zien we toch elke dag om ons heen. Het wordt licht en het wordt donker. Het wordt alleen maar licht omdat die zon opgaat. Als we een heldere nacht hebben, is het een beetje licht, omdat de zon reflecteert op de maan en de sterren. Wat weer terugreflecteert op de aarde. Stel je voor dat dat allemaal niet meer is. Zou het toch dag en nacht nacht zijn? Zou geen dag meer bestaan? In Handelingen 14, vers 16 en 17 lezen we een soortgelijke uitspraak over Gods liefde en over zijn schepping. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Dat zou er niet meer zijn als God zijn rug toekeert naar ons toe. God bewijst namelijk zijn macht aan alle mensen op de aarde door voor hen en zijn scheppingswerk te zorgen en door deze in stand te houden, dag in dag uit, ondanks alle vernietigingspogingen van de mens aan deze aarde en aan elkaar. Toch wijst de mens God af als zijn of haar God en richt afgoden op om die te aanbidden. Men verzint en organiseert religies en atheïstische denkbeelden en probeert dat wetenschappelijk en theologisch te onderbouwen met allerlei leugens, met waanbeelden en met valse bewijzen. Afgoden van de mens, dat zijn onder andere, ik heb er al eerder over gesproken hoor, over afgoderij, bij de 10 geboden, onder andere die serie. Kun je terugluisteren ook op onze website. Afgoden van de mens zijn dus onder andere geld. Dat is denk ik wel een van de grootste afgoden in onze tijd. Werk, status, gezin, huis, zijn bijgeloof, zoals het zogenaamde toekennen van krachten aan geluksarmbandjes, geluksketikjes, sieraden, allerlei gemaakte beeldjes en beelden, tot aan het aanbidden van en hulp vragen aan gestorven voor. Dat is het hulp vragen aan gestorven voorouders en allerlei misleidende geesten aan toe. Dat is allemaal niet nieuw, want het gebeurde allemaal al vanaf de zondeval. Daarom is ook niemand te rechtvaardigen. Want elk mens dat in staat is om te handelen naar het geweten, en dus in staat is om goed en kwaad te onderscheiden, maakt zich schuldig aan het afwijzen van God en zijn geboden, tot het moment dat deze zich bekeert tot God. En Gods genade van verlossing uit de macht van de zonde en uit de macht van de Satan ontvangt en vergeving over die zonde heeft ontvangen. En dat heeft aangenomen ook, die vergeving. De apostel Paulus schrijft dat in Romeinen 3, vers 10 tot en met 20 ook heel duidelijk. Ik lees u niet alle verzen voor, u kunt zelf meelezen en doorlezen. Maar ik lees u een aantal verzen, 10 tot en met 12 en 18 tot en met 20. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Dan vers 18. De vrezen God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. De apostel Paulus verwijst hier ook naar Psalm 14, vers 3. Daar staat, vers 3 en 4, zij zijn alle afgedwaald, tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis? Alle die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof ze brood aten, ze roepen de Heere niet aan. En hij verwijst ook naar Psalm 53, vers 2 tot 4. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht, er is niemand die goed doet. God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Broers en zusters, geliefde toehoorders, de meest wijze mensen op deze aarde zijn met name toch wetenschappers, die met een grote verstand en hoge intelligentie middelen uitvinden en daarmee kennis vergaren door de aarde en het universum met alles erop en erin te onderzoeken. Daarmee doen ze veel goede dingen natuurlijk, maar ook slechte dingen. En veel van deze zogenoemde wijze mensen zijn in Gods ogen echter dwaze mensen. Domme mensen dus. Waarom? Omdat zij het bestaan van God ontkennen en daarmee ook zijn scheppingswerk en zijn altruïstische, liefdevolle verlossingswerk verwerpen. Samenvattend over dit, verwerpen zij het bestaan van God en het gehele evangelie van Jezus Christus, inclusief de wet en de profeten, en vervangen dat door eigen leugenachtige theorieën. Door die misleidende alternatieve theorieën als wetenschappelijke kennis en als de waarheid te verkondigen, hebben zij ontzettend veel mensen in alle lagen van de bevolking en in alle culturen in alle landen weten te verleiden om God terug toe te keren. Denk aan de evolutietheorie die al in het prilste begin op de lagere school in onze schoolboeken verkondigd wordt. Waarom wordt een religie op een openbaar onderwijs verkondigd? Openbaar onderwijs is voor iedereen toegankelijk en wil zich eigenlijk distancieren van elke religie. En toch hanteren ze boeken, net als alle andere scholen dat moeten doen, van onze fantastische overheid op dat gebied, om een leugen in te prenten in kinderhoofdjes. Is dat geen misdaad? Dat is een misdaad op de eerste plaats. Het zou zwaar bestraft moeten worden in ons land en in de hele wereld. Mensen doen dat niet, maar God wel. Zij beseffen ook niet dat zij onderdeel zijn en een gebruiksmiddel zijn geworden, oftewel slaaf zijn geworden, van de heerser van deze wereld en de machten in de lucht. Te weten, Satan. Dat hij was ooit de mooiste, machtigste en allerintelligentste engel die God heeft gemaakt. En die in zijn hoogmoed heeft geprobeerd God van zijn troon te stoten en op die troon in de hemel te gaan zitten. God zij dank heeft deze engel met zijn navolgers die strijd in de hemel natuurlijk verloren. Want wie wint het van de schepper? Van zijn schepper. Hij spreekt en het is er. Hij spreekt en het is weg. Dat is ook de Satan. Hoe heeft hij het in zijn hoofd gehaald? Om tegen God op te staan, om God van zijn troon af te willen stoten. Dus de hoogmoed in de mens is ook niet iets wat komt doordat de Satan dat in de mens legt. De Satan kan niks in de mens leggen. De Satan fluistert alleen maar, hij misleidt, hij aapt na en hij doet plagiaat, pleegt hij. En met woorden en met verzinsels en alles triggert hij de mens en met verleidingen wat er op deze wereld hij te bieden heeft, probeert hij de mens te verleiden om bij God weg te gaan. Ja, met succes. Maar hij heeft die strijd dus verloren en is door God en zijn engelenleger is hij overwonnen en uit de hemel verbannen en op de aarde neergeworpen. Totdat Gods plan met hen en de mensen op de aarde is voltooid. En dan gaat hij naar zijn uiteindelijke plek. En dat is de hel, want God heeft de hel gemaakt. Mensen en zelfs leraars, bijbelleraars, niet alle gelukkig, maar een groepje, die verkondigen tegenwoordig dat de hel niet bestaat. Want God is geen sadist. Nou ja, goed, ik ga daar niet uitgebreid op in, maar we lezen heel duidelijk in de Bijbel, op verschillende plaatsen, ook uitspraken van Jezus, ook in Openbaring, dat er wel degelijk een plaats is gemaakt door God, die de hel genoemd wordt, in plaats van volledige duisternis, vuur en zwavel, waar mensen en ook die engelen, dag en nacht door heilige engelen van God, gepijnigd worden. Tot in alle eeuwigheid, omdat ze tegen God hebben gerebelleerd. Omdat ze hebben volhard in hun leugens en opstand tegen God. Maar, die macht van die Satan, die is voor eeuwig verbroken door het voltooide verlossingswerk van Jezus Christus op Golgotha en door Jezus' opstanding uit de dood. God leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan we door met de volgende verse uit Romeinen 1. Vers 22 tot en met 25. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, of vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot de eeuwigheid. Amen. God noemt de mens, onder zijn of haar intelligentie, dwaas, dom, gestoord, betekent dat zelfs. Omdat deze het bestaan van God en zijn werken ontkent en heeft vervangen door allerlei afgoderijen en leugens. God verbindt daar dus een straf aan in het leven van deze mensen hier op aarde al. Te weten, een onrein begeren in hun hart om hun lichamen onder elkaar te onteren. De conclusie over deze rechtvaardige straf aan de goddeloze mens is dan ook dat zij dit verdiend hebben. Omdat zij de waarheid van God hebben vervangen door de leugen en het schepsel eren in plaats van de schepper. Nu zegt hij misschien, ja, er zijn veel mensen die afgodsbeelden aanbidden vanuit hun cultuur. Maar er zijn ook veel mensen die dat helemaal niet doen. Ja, dat klopt. Maar die mensen die geen beelden aanbidden, niet letterlijk beelden aanbidden, die hebben wel andere afgoden in hun leven. Kijk, als je kijkt naar een katholieke kerk, die hebben ook nog beelden. En die staan als symbool voor de apostelen, voor andere tot heilig uitgeroepen mensen. En met name Maria. Maar Maria is geen middelaar. Maria was een heilige vrouw die Jezus heeft gebaard. God kon haar gebruiken omdat ze rein en oprecht was. En ze zou zich in haar graf omdraaien als ze zou weten dat een beeld van haar is gemaakt en dat al eeuwenlang aanbeden wordt. Want zo zat Maria namelijk niet in elkaar. Dan had God haar nooit kunnen gebruiken. Katholieke kerk, die overtreedt daarmee de eerste twee geboden. Dien de Heere alleen. En maak geen afgoden en kniel daar niet voor. Weet je, dat zijn de eerste twee geboden van de 10 geboden. Dus ik snap niet dat ze zich nog christen willen noemen, want ze hebben een heidense afgodendienst. In plaats van dat ze gehoorzaam zijn aan Gods geboden. En God noemt dat dus dom, dwaas. Maar er zijn ook mensen die daar niks om geven en die bepaalde mensen als hun idool, als hun eigen held zien. Daar zien ze tegenop. Wat deze mensen doen en laten en bezitten, willen zij ook doen en laten en bezitten. Daar zetten zij zich volledig voor in. Er zijn ook mensen die hun gezin, hun kinderen, kleinkinderen, hun huis, hun auto, hun maatschappelijke en of sociale status op de eerste plaats zetten in hun leven. Ik lees een zienswijze van mensen voor uit de Bijbel, die ook in onze tijd nog steeds toegepast wordt door veel mensen. We lezen 2 Koningen 17, vers 28 tot en met 34. En laat ik vers 30, 31 in het voorlezen even weg. Kun je wel zelf lezen. Uiteraard. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had en deze ging in Bethel wonen. Hij leerde hun hoe zij de Heere moesten dienen. Maar ieder volk bleef zijn eigen goden maken. Ze plaatsten die in de huizen en op de offerhoogten die de Samaritanen gemaakt hadden. Ieder volk in de steden waar ze woonden. En dan komt het. Daarnaast vreesden zij de Heere en stelden voor zichzelf uit hun geledingen priesters aan voor de offerhoogten, die voor hen dienst deden in de huizen op de offerhoogten. Zij vreesden de Heere, maar dienden ook hun goden overeenkomstig de handelwijze van de volken waaruit men hen weggevoerd had. Tot op deze dag toe doen zij overeenkomstig de vroegere handelswijze. Ze vrezen de Heere niet en ze handelen niet naar hun verordeningen, naar hun bepalingen, naar de wet en naar het gebod dat de Heere geboden heeft aan de kinderen van Jacob, die hij de naam Israël gaf. In dit Bijbelgedeelte wordt het uit ballingschap bevrijde volk van God beschreven, die vanuit deze ballingschap de afgoderij van de volken waar ze jarenlang gedwongen geplaatst waren, hebben overgenomen. En ze meenden dat ze zowel hun eigen afgoden als ook God konden dienen. En dit is een overtuiging van veel christenen in onze tijd. Ze menen zowel God als hun eigen afgoden te kunnen dienen. En die afgoden zijn zeer divers, zoals ik u net heb opgenoemd. Mijn vrouw woonde in Suriname nog en ik ben daar nu een paar keer geweest en ik heb me ook wat verdiept in hun cultuur, of culturen moet ik zeggen, want dat zijn meerdere. Dat is een multiculturele samenleving, net als hier in Nederland. Maar ik weet dat daar bijvoorbeeld veel van zich christen noemende mensen nog steeds geneigd zijn om in tijden van moeilijkheden en zorgen offers te gaan brengen aan hun voorouders en hulp in te roepen van een spirituele leider, Bonoman genoemd vaak, en hun Winti, dat zijn die geesten, en die Bonoman die helpt hun dan tegen betaling met allerlei rituelen en offers. Zij menen dus twee goden te kunnen dienen, de God, de schepper van hemel en aarde, en de vermeende geesten van hun voorouders, het bos, etc. God zegt hierover onder andere in Leviticus 19, vers 31, u mag u niet wenden tot de dode bezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere, uw God. En in Leviticus 20, vers 6 en 7, lezen we Gods straf op deze misdaad tegen God. En de persoon die zich tot de dode bezweerders of tot de waarzeggers wendt, om als in hoererij achter hen aan te gaan, tegen die persoon zal ik mijn aangezicht keren, en ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heilig uzelf, wees heilig, want ik ben de Heere uw God. In Leviticus 20, vers 27 lezen we Gods straf over diegene die in verbinding staat, of zegt te staan, beter gezegd, met doden en of waarzeggerij verricht. Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van de dode of een waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden. Men moet hen met stenen stenigen. Hun bloed rust op henzelf. God spreekt hier dus duidelijke taal tegen overtreders van zijn geboden. In dit geval tegen het raadplegen van dodenbezweerders en de geesten van doden en waarzeggerij. Op een andere plaats wordt het ook wel genoemd tovenarij. Biliam was bijvoorbeeld zo iemand. In Nederland bijvoorbeeld zijn ontzettend veel christenen die ook hun eigen afgoden dienen. Bijvoorbeeld de kinderen staan op absoluut nummer 1 in hun leven. Of hun carrière staat op nummer 1. Hun geld, hun maatschappelijke status. Of zelfs hun positie in de gemeente. Of hun verslaving. Seks, porno, alcohol, tabak, voetbal. Vul zelf maar iets in. Vaak wordt dat openlijk wel ontkend. Maar als je goed oplet, dan zie je dat die mensen ernaast God toch andere goden op nahouden. Een gevaarlijke situatie, broeders en zusters. Ga dat na in uw eigen leven of God echt op uw nummer 1 staat. Al het andere kan op nummer 2 staan. Maar God moet op nummer 1 staan, anders ben je verloren. En samengevat, houden deze mensen vast aan hun leugens in plaats van dat zij gehoorzaam zijn aan God en zijn geboden. Ze leven dan ook een schijnchristelijk leven. Want ze zeggen wel dat ze christen zijn en leven naar Gods wil, want ze houden zich aan dit, ze gaan naar de kerk, ze doen hier aan mee, ze hebben taken in de gemeente, etcetera, etcetera. Maar ze dienen daarnaast ook hun afgoden, waardoor ze dus zichzelf en anderen, onder andere broers en zusters en hun omgeving, voorliegen. En broeder en zuster en geliefde toehoorder, God deelt zijn positie niet. Nooit. Jezus Christus is Gods Zoon. God zelf is Hij. En Hij leert ons dat je geen twee heren kunt dienen. Het is dan ook onmogelijk bij God om God en daarbij je eigen afgoden te dienen. Ik lees u deze les voor, van Jezus voor uit twee evangelieën, het Matthäus-evangelie en het Lucas. Matthäus 6, vers 24, dat spreekt Jezus. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Lucas 16, vers 13, geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haat en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Het dienen van afgoden noemt God overspel. Het is dus geestelijk overspel plegen jegens God. Want God ziet zijn gemeente als zijn bruid. Jezus ziet zijn gemeente als zijn bruid. En zijn bruid is onberispelijk, heilig en rein. Dus, als zijn bruid overspel pleegt met de wereld, dan is ze de bruid van Christus en de bruid van de wereld, van de Satan. Dat kan niet. Dat wijst Jezus af. Jezus deelt zijn vrouw niet met een ander. Net als dat een normaal mens, een normale man en vrouw, zijn partner, ook niet deelt met een andere partner. Dat is toch raar? Dat is toch raar als je getrouwd bent, verkering hebt, verloofd bent of getrouwd bent, dat je dan naar een ander toe rent. Dan krijg je dus niet genoeg van je eigen partner, blijkbaar. Of je begeert naar andere dingen. En dat is wat God bedoelt. Dan begeer je naar andere dingen in plaats van naar hem of haar. In dit geval God, hem. In de reeds genoemde serie Jezus oordeelt over de zeven gemeenten vinden we dit overspel ook terug. In Openbaring 2, vers 13 tot en met 17 richt Jezus zich tegen de gemeente Pergamus. Enerzijds prijst hij hen voor hun trouw aan Jezus en het evangelie, en anderzijds waarschuwt hij hen tegen een groep mensen die zich voordoet onder hen als christen, maar de leer van Biliam en de Nicolaïten volgt. En die leer, die lezen we in Numeri 31, vers 16, zie, zij waren door de raad van Biliam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de Heere. In het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heere. Wat was het geval? Biliam, die zou het volk Israël wat oprukte, vervloeken. Balak, de Midianiet, die koning, die had hem ingehuurd. De Heere heeft nog geprobeerd hem tegen te houden, maar Biliam verzette zich daartegen. Hij wilde toch, want het geld, het goud, wat hij zou krijgen en de eer en het aanzien als tovenaar, als waarzegger, dat zou hem nog meer brengen in dit leven. Dan was hij, zo gezegd met onze woorden, hij liep binnen als hij dat deed. Dat was een eervolle opdracht. De engel van de Heere wil hem tegenhouden. Biliam wil niet. Hij wil niet luisteren. Hij zegt wel, ik zal spreken uit de mond wat de Heere mij in de mond legt. Dat wist hij wel. Zo slim was hij wel. Maar hij ging toch. Uiteindelijk zegt die engel dan ook, ga maar. Maar je zal inderdaad spreken wat ik zeg, wat God zegt. Maar die raad, die gaf Biliam daarna. Toen hij het volk Israël drie keer had gezegend in plaats van vervloekt, toen werd die koning en die andere koningen die bij hem stonden, die werden boos op Biliam. Dus daar ging de eer, daar ging de status van Biliam, daar ging zijn betrouwbaarheid, loyaliteit en daar ging zijn winst. Hij zou gestraft gaan worden waarschijnlijk. En dat wou hij niet, dus hij is slim. Hij raadde namelijk aan om hun vrouwen, dus die heidense vrouwen, te mengen met de mannen van het volk van Israël. En dat leek te lukken. Dat leek succes te hebben. De mannen van Israël zagen namelijk dat die vrouwen erg mooi waren. En ze lieten zich verleiden tot relaties en losbandige seks met die vrouwen. En daarbij kwam dat zij zich vervolgens ook lieten verleiden tot het offeren aan de afgoden van die vrouwen. Dat is hoe de Satan werkt bij de mens, broeder en zuster. Hij gebruikt de aantrekkingskracht van mensen onderling en seksuele gevoelens die daardoor opgeroepen worden. En hij voegt daar de geestelijke hoerij aan toe. Want dan heeft hij de mens. Dan heeft hij wat hij wil. Afgesneden van God. Kijk naar onze tijd hoe er gedacht wordt over seksualiteit. Over trouwen, over monogaam zijn, over relaties, etc. God veroordeelt en bestraft overspel tegen hem. Iedereen die denkt wel ongestraft Gods geboden te overtreden of zelfs te verwerpen, bedriegt op de eerste plaats zichzelf en op de tweede plaats verwerpt hij God door de leugen lief te hebben. En dat heeft als gevolg dat deze mens uiteindelijk door God wordt verworpen en de kans loopt door God overgeleverd te worden aan verwerpelijk denken en handelen, met daarop het gevolg dat die persoon zijn lichaam gaat onteren in Gods ogen. Dit onteren van het lichaam is dan ook een gevolg van verwerpelijk denken, wat een gevolg is van afgoderij in welke vorm dan ook, en waarmee God onrecht aangedaan wordt door hem niet op de eerste plaats in je leven te zoeken. Nee, om hem niet op de eerste plaats in je leven te plaatsen. Dat is namelijk de zonde die je doet. Nu hebben we geleerd dat God de mens die hem vervangt door de leugen verwerpt. En nu is het dus ook tijd om verder te gaan met de volgende les en te leren op welke manier God de mens verwerpt. Daarom nemen we ons schriftgedeelte erbij en lezen Romeinen 1, vers 24 tot en met 28 nog een keer. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, dus gevoelens van oneer, zoals ik al zei. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor een dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Hoe duidelijk kan God zijn? Hoe duidelijk kan de apostel Paulus zijn? We lezen hier in dit gedeelte hoe God zijn rechtvaardigheid handhaaft. 1. Staat er, daarom heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 2. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, dus gevoelens van oneer. Want de vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke, oftewel vrouwen met vrouwen. 3. Evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn er wel eens voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor een dwaling in zichzelf. Klaar. Dat is het gevolg. 4. Omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Dus enerzijds een eigen verantwoordelijkheid en aan de andere kant God doet dat. Deze 4 punten zijn straffen van God. Oftewel, hij neemt zijn bescherming tegen deze gevoelens van oneer weg als straf voor diegenen die hem verwerpen. Want God heeft hen overgegeven aan de begeerte van hun hart. Dit is dus een cruciaal punt van aandacht voor christenen in deze seculiere wereld, waarin het als heel erg normaal en acceptabel wordt gezien dat mensen seksuele gevoelens hebben voor mensen van hun eigen geslacht. Sinds enkele decennia werkt men in steeds meer landen op het allerhoogste niveau, het allerhoogste maatschappelijke niveau, aan de acceptatie van LHBT, lesbi, homo, biseksueel en transgender. Staat dat voor. En de gelijkheid van sociale rechten voor deze mensen. Men beweert dat een mens zo is geboren en dat deze seksuele voorkeur de geaardheid van deze mens is. Daarmee, broeder en zuster en geliefde toehoorder, verwerpt men Gods scheppingsorde en Gods wet. Helaas dringt deze seculiere, oftewel duivelse overtuiging ook door tot in de christelijke kerken. En wordt deze groep mensen geaccepteerd als kind van God. En zelfs binnen sommige kerkgenootschappen worden ze aangesteld als voorganger van de gemeente. Ik vraag me dan oprecht af wat je de gemeente dan wil leren, als je zelf bent verworpen door God en de zonde tegen God leeft. Zo'n voorganger wordt nooit geleid door Gods Heilige Geest, want deze leeft in rebellie tegen God. Hij overtreedt namelijk Gods geboden. Wat ga je de mensen leren dan? Hetzelfde? Om ook Gods geboden maar te vertrappen? Dat kan toch niet? Je bent als voorganger van zo'n gemeente verantwoordelijk om de waarheid tegen die mensen te vertellen vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord. Dan moet je niet tegen de Bijbel in gaan prediken. Het is hetzelfde als dat de rechter tegen de wet in zou gaan oordelen. Hetzelfde als officier van justitie zou zeggen, hey, weet je, weg met dat hele boek van strafrecht, weg met dat hele boek van strafvordering, ik bepaal zelf al wat ik zeg en wat ik eis. Ik verzin mijn eigen wetten nu. Dat kan toch niet? Dat is het niet zoals de samenleving werkt. Dus bij God werkt dat ook niet. Als een officier van justitie of een rechter dat zou doen, zou de regering hier dat nooit accepteren. Die zouden in opstand komen en die zouden gepaste maatregelen treffen tegen zo iemand. Zo ook God. Als u denkt ongestraft ermee weg te komen om de Bijbel te verdraaien en te denken van, oh, ik kom ermee weg bij God? Absoluut niet. Absoluut niet. Laten we maar in de Bijbel gaan lezen of ik de waarheid spreek vanuit Gods woord. Of dat u kunt aantonen dat ik u voorlieg, zoals sommige mensen dat tegenwoordig tegen mij zeggen. En beweren dus. Ik daag u uit, lees de Bijbel en kom. Kom dan. Als u zegt dat ik lieg, toon mij aan vanuit de Bijbel dat ik lieg. En anders houd u mond. Dan distancieer ik me van uw uitspraak en doe die maar wat u wilt. Genesis 1, vers 27 tot en met 28. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren in het veld die over de aarde kruipen. In Genesis 1 lezen we de samenvatting eigenlijk van de schepping door God. In hoofdstuk 2 lezen we het vervolg op Gods scheppingsweek. In Genesis 2, vers 18 tot en met 24, daar staat, ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaatsen van toen met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een man en hij bracht hem bij Adam. Staat dat er? Nee, toch? Oké, duidelijk toch? En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Zo heeft God zijn scheppingswerk voltooid en zijn scheppingsorde vastgesteld. Man en vrouw geschapen naar Gods beeld. En die twee zullen worden tot één vlees. Geen man met man, geen vrouw met vrouw, geen mens met dier, maar alleen één man met één vrouw, zij zullen één worden. Dat is de relatie en dus het huwelijk naar Gods scheppingsorde. Niks anders. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Nee. We gaan door met lezen. Je komt er vanzelf achter. Met al die jammers. We gaan nog door, we zijn er lang niet klaar. In Genesis 7 lezen we over de zondvloed die God voltrok over de mensen en dieren op de aarde. Waarom? Omdat de gedachtespinsels, dus de gedachtevorming van de mens, de hele dag alleen maar slecht waren. En God daarmee klaar was. Dat lezen we in Genesis 7, vers 11 tot 16. Tot en met 16. In het 600ste levensjaar van Noach. Wat een leeftijd. Toen was dat nog zo. In de tweede maand, op de 17e dag van die maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. Dus er kwam water uit de grond en er kwam water uit de hemel. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach en ook Noachs vrouw, en de drie vrouwen van zijn zonen, met hen in de ark. Zij en al de wilde dieren naar een soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren die over de aarde kruipen naar een soort, en alle vogels naar een soort, al wat gevleugeld is. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de Heere sloot de deur achter hem toe. God herstelde door de zondvloed zijn scheppingswerk, door van alle vlees, dus van de mens en dier, een paar te nemen. Van de mens nam hij vier paren, van elk één man en één vrouw. Noach met zijn vrouw, zijn zoon Sem met zijn vrouw, zijn zoon Cham met zijn vrouw en zijn zoon Jafet met zijn vrouw. Om hen te bewaren van die verdrinkingsdood. En die verdrinkingsdood ging volgen als straf op het verwerpen van God en zijn scheppingsorde. Later lezen we dat God nog eens een keer zo'n straf uitdeelt over mensen. Maar dan op kleinere schaal. God verwoestte de twee steden, Sodom en Gomorra, inclusief de daarbij horende vlakte van de Jordaan, en dat deed hij door zwaarval en vuur te laten regenen uit de hemel, om een grote zonde en een hoererij tegen God aan elkaar. En dit hebben we al bestudeerd, maar ik lees u twee versen nog eens voor, uit Genesis 19, vers 4 en 5. Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis, heel het volk, niemand uitgezonderd. Dus alle jongetjes tot en met oude mannen. Ze riepen naar Lot en zeiden tegen hem, waar zijn die mannen die vannacht bij je gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Broeder en zuster en geliefde toehoorder, vindt God homofilie goed als u dit leest? Nee. God rekent deze mannen hun zonde zeer zwaar aan en rekent af met hen. En hij rekent hun dat zo zwaar aan dat God hen verbrandt met zwavel en vuur. Geen ontkomen aan. Broeder en zuster, de 10 geboden van God aan het volk Israël zijn nog steeds van kracht. En kun je lezen in Exodus 20 onder andere. Een aanvullend gebod, of beter gezegd de uitwerking van het gebod, u zult geen overspel plegen, kun je lezen in Leviticus 18 en 19. Ik lees u maar enkele verzen voor. Leviticus 18 vers 22 tot 23. Er staat, u mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten, dan verontreinigt u uzelf ermee. Een vrouw mag ook niet voor een beest gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schandaad. Vers 23 is denk ik wel duidelijk voor de meeste mensen, omdat seks met dieren ook in onze tijd door de meeste mensen als extreem en pervers wordt aangemerkt en wordt verworpen als vies. Waarom dat eerste dan niet? Waarom vers 22 dan niet? Wat staat geschreven, u mag niet slapen met een mannelijk persoon, dat is gericht aan mannen, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Als u dit leest, kun je dan echt nog zonder te liegen beweren dat God LHBT goedkeurt? En als u twijfelt na deze verse, lees u dan maar Leviticus 20. Dat lees je over Gods straffen, over de mensen die Gods wetten verwerpen en zich daarmee schuldig maken aan het plegen van één of meerdere misdaden tegen God. Ik lees u met betrekking tot ons thema dan ook voor uit Leviticus 20 vers 13. Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals we met een vrouw slaapt, dan hebben zij beide iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. In Deuteronomium 23 vers 1 lezen we over het ritueel verminken van het mannelijk geslachtsdeel en het afsnijden van het geslachtsdeel bij de man. Iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Oeps. Galaten 5 vers 12. Laten zij die u opruien, dat gaat over dwaalleraars, zeg maar afsnijden. Dus daar werpt de apostel Paulus, verwijst dan hiernaar. Enige verduidelijking over deze tekst is wel belangrijk natuurlijk, om te weten waar de Bijbel het over heeft. In de heidense volkeren was het castreren, ontmannen van mannen, een gebruik met bepaalde doelen. Deze mannen werden daardoor een eunuch. Het begrip eunuch is afkomstig uit het Latijn van het samengestelde woord eunuchus en het Grieks eunuchos. Het begrip is de samenstelling van eune, bed, betekent dat, en ochos, houder. En betekent bedbewaker, kamerheer of kamerling. Andere synoniemen voor eunuch zijn gecastreerde harenbewaker, kastraat, gesnedene, ontmande of geabelardiseerde bewaker. In de geschiedenis vinden we drie redenen eigenlijk om een man te ontmaskeren. Te ontmannen bedoel ik. Een man met de functie van kamerheer of wachter over een harem werd gecastreerd zodat hij de vrouwen van zijn heer niet kon bezwangeren. Een tweede reden lag in het verlengde hiervan. De wetenschap dat de eunuch geen nageslacht kon verwekken, bood de vorst, keizer of heerser de garantie dat hij geen last zou hebben van concurrentie vanuit zijn hofhouding. De derde reden is niet van toepassing in de Bijbel, maar stamt uit de 17e eeuw na Christus. Men dacht toen namelijk dat gecastreerde mannen hoger konden zingen, waardoor hun bereik, met name in de opera, groter zou worden. Dat kun je lezen in het boek Castraten, hun opkomst, glorie en ondergang, uit 2012, van Ank Reinders. Even om de bron te vermelden. De castreerders gingen als volgt te werk. Dat was niet zachtzinnig. Zonder hun subject, dus die man, te verdoven, sneden de castreerders de complete penis en balzak eraf. Vaak al bij kleine jongetjes. Via een rietje garandeerden ze dat het jongetje zou kunnen blijven plassen. Die ingreep had veel nare gevolgen natuurlijk. Dikwijls verloor een eunuch de controle over zijn sluitspieren en plaste dan voortdurend in zijn broek of jurk. De afgesneden balzakken en penissen werden door degene die de castratie uitvoerde bewaard. Een eunuch kon deze later voor een hoge prijs terugkopen, zodat ze in een complete lichamelijke staat begraven konden worden. Tal van eunuchen hadden dan ook hun geslachtsdelen in zakjes bij zich of ergens in huis liggen. Nou, geen fijn ritueel, geen fijne gedachte en totaal onzinnig natuurlijk. Het is allemaal uit jaloezie, uit achterdocht, uit wantrouwen en leugens is het allemaal gebaseerd. Terug naar de Bijbel. Een man die seks heeft met een andere man, een man die seks heeft met een dier, een man die zichzelf ontmant of laat ontmannen, is niet welkom in de universele gemeente van God, hebben we gelezen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de vrouw. Zo luidt Gods oordeel dus over LHBT. En dan hebben we het nog niet gehad over travestie, of dat mannen die vrouwenkleren aantrekken, en vrouwen die mannenkleren aantrekken, al ziet de wereld het laatste niet meer als travestie, maar als normaal zonder het in een hokje te plaatsen. God denkt er echter wel aan, en ziet ook dit als een ernstige misdaad tegen zijn geboden en scheppingsorde. En dat leest u in Deuteronomium 22, vers 5. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden. En een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de Heere, uw God, een gruwel. Over die travestie, over die kleren, wil ik verder niet veel uitleggen, want het is gewoon duidelijk. Het is een gruwel in Gods ogen, en God zegt, dat mag niet, punt. Duidelijk toch? Wat wel nog een punt van aandacht is, dat is dat men tegenwoordig een groep mensen bij de groep LHBT betrekt. Men spreekt namelijk tegenwoordig over LHBTI. En deze I, die zeggen ze dan, dat die staat voor interseksueel. Dat is echter niet helemaal juist. Omdat de LHBT-groep zichzelf is gaan voelen en zien op een andere manier dan God de mens heeft geschapen en zich heeft overgegeven aan een seksueel zondig leven in Gods ogen. En ja, we leven zeker in een gebroken wereld. Maar dat is geen vrijbrief om te zondigen. En je over te geven aan seksuele zondige gevoelens, of welke zonde dan ook. De term interseksueel is wetenschappelijk ook niet de juiste term. Want dat is intersekse. En intersekse betekent dat een kind met dubbele of onduidelijke geslachtskenmerken of schijnbaar als meisje wordt geboren, maar dat het geen meisje is. Maar een jongetje, doordat de uiterlijke geslachtskenmerken van een jongetje ontbreken, maar de testikels, dus de ballen, in de onderbuikholte liggen. En de penis ook naar binnen is en lijkt op een clitoris. Dat komt vaak pas naar voren in de puberteit. Want dan staat de verwarring over wat het eigenlijke geslacht is. En dit is trouwens geen transgender. We praten hier over medisch iets. En de verwarring over dat geslacht is omdat het klaarblijkelijk een meisje lijkt, maar de menstruatie blijft uit. Of de vermeende clitoris groeit ineens uit tot de penis. Wat is dat intersexe? Dat is met name een chromosomenafwijking met dus medische gevolgen, klinische gevolgen, doordat bij de geboorte een verkeerd geslacht is toegewezen aan het kind en mogelijke operaties zijn uitgevoerd die later niet de juiste uitkomst geven. Dit is eventjes heel simpel neergezet nu, hè? Want dat is namelijk een zeer complexe medische aandoening. En daarom wil ik daar ook niet te veel over zeggen, maar kun je het beste ook zelf dat opzoeken op internet. Ik heb dan Wikipedia, waar ook de bronvermeldingen allemaal bij staan, heb ik gebruikt hiervoor, om dat op te zoeken, wat betekent dat nou. Maar er zijn ook hele rapporten over en noem maar op, kun je doorlezen als je daarin geïnteresseerd bent. Jezus Christus, Gods Zoon, spreekt ook over deze groep mensen in de Bijbel. Alhoewel men toen nog geen enkele medische kennis hierover had. En men die kinderen dus niet lichamelijk kon helpen. Laten we Matthäus 19 vers 12 lezen. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om een koninkrijk te hemelen. Wie dit vatten kan, laat hij het vatten. Deze mensen zondigen dus niet per definitie door hun seksuele gevoelens te uiten, maar hebben een lichamelijke afwijking waaraan zij in onze tijd tegenwoordig wel geholpen kunnen worden en ook tijdelijk geholpen kunnen worden. Dit in tegenstelling tot transgenders die lichamelijk gezonde uiterlijke genderkenmerken hebben, dus ze zijn jongetje of meisje, heel duidelijk. En ze hebben ook geen chromosomenafwijking op dat gebied, of andere afwijkingen, maar zich wel mentaal als een jongetje of meisje voelen terwijl ze iets anders zijn, qua lichaam. Dat is dus een psychisch iets, en niet een lichamelijke afwijking. En daarom is dat onderscheid. Daarvoor vind ik het ook onjuist, en is dat opnieuw een leugen van die groep, dat de LHBT-groeperingen en organisaties de intersexen onder hunzelf scharen. Want het intersexen is namelijk klinisch, is medisch. Een afwijking. En dat hebben hun niet. Hun hebben geen afwijking, medisch gezien. Maar het is een psychisch iets. En seksuele gevoelens is met name een psychisch iets. En zeker als je dat voedt naar een bepaalde type. Of naar je eigen gender. De apostel Paulus beperkt het verwerpelijk denken en handelen echter niet alleen tot seksuele zonden. Maar somt in de volgende teksten van ons Bijbelgedeelte uit Romeinen 1 meer zonden op. Ik lees u die voor uit Romeinen 1 vers 28 tot 32 nog een keer. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Nou, dus dat is niet alleen die seksuele zonde van homofilie en dergelijke. Nee, maar de apostel Paulus noemt hier een hele rij op. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen. Mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Broeder en zuster, geliefde toehoorder, we zijn al lang aan het luisteren nu. Ik ben al lang aan het bijbelstudent geven aan u. Maar het zal overbodig zijn om elke zonde die de apostel Paulus hier opzond, afzonderlijk nu nog te gaan bestuderen. Het laatste vers is echter wel belangrijk om als slot nog te benoemen en even uit te diepen. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Door het geweten dat God in elk mens heeft gelegd, weet de mens het verschil tussen goed en kwaad, vanaf een bepaalde leeftijd, dat het geweten zich ook heeft kunnen vormen. En de mens dat verschil ook begrijpt, verstandelijk gezien. Tot de mens, tot het moment eigenlijk, dat die mens zijn of haar geweten sust en zelfs uitdooft, monddood maakt, door te zondigen en te volharden in die zonde. Uiteindelijk negeert men het geweten om gerust het verkeerde te doen wat men zelf heeft bedacht, al dan niet met hulp van de Satan en zijn demonische engelen. Dat is de persoonlijke individuele zonde waarover men zelf ook persoonlijk verantwoording moet afleggen aan God en vaak genoeg ook aan mensen. Toch? Het laatste deel van dit vers gaat echter over het instemmen in het plegen van misdaden tegen God en zijn woord. Dan pleegt men zelf die zonde niet zo direct, maar keurt deze goed. Je kan dat tweeledig lezen natuurlijk ook. Hè? Ze doen het niet alleen, maar stemmen er ook van harte in met hen die ze doen. Dat staat er. Maar ik wil eigenlijk even beperken met dat laatste gedeelte. Misschien zondigt een mens niet door de daad zelf, maar men keurt het wel goed. In het kader van leven laten leven. En God, God is liefde, weet je? Onder die noemers. En ik mag niet oordelen, dus ik oordeel niet. Noem maar op. Dat fenomeen zien we echter ook steeds meer terug in de wereld en ook onder zich noemende christenen. Als ik het voorbeeld uit dit schriftgedeelte neem over de seksuele zonde, wat we al diep hebben uitgediept, dan heb ik al genoemd dat dit in kerken steeds meer geaccepteerd wordt als normaal. Men keurt de openlijke seksuele voorkeur niet meer af op grond van Gods woord, maar accepteert het als zijnde een geaardheid waarmee je geboren wordt en waar de mens dus geen eigen keuze in heeft gehad en probeert daarmee dus te leren en te zeggen dat men die broeder en zuster moet accepteren in het geloof, zoals die is. En tenslotte meent men dus dat de mens zo is geboren, ik zeg het nog een keer, en probeert men die zonde dus met andere woorden op Gods bordje neer te leggen. Want God heeft een fout gemaakt door die mens met die gevoelens geboren te laten worden, toch? Dat kind dat kan er niks aan doen. Ja, die heeft nog een keer die gevoelens voor, als jongen voor een andere jongen of voor een man. Weet je, daar kan die toch niks aan doen? Dat is wat men tegenwoordig zegt. Ja, maar tussen zeggen, wat uit de mond komt en de waarheid, zit een groot verschil. Want in de puberteit vormen zich seksuele gevoelens en de Satan die komt juist op dat moment om dat te misvormen. En als een kind dan ongehoorzaam aan de ouders is en God verwerpt en Gods woord niet wil volgen, dus ongehoorzaam is, en rebelleert, dan heeft Satan een makkelijke prooi, toch? Heeft hij een makkelijke weg af te leggen. Ja. Dan zet hij er een schepje bovenop en beïnvloedt die jongen van met allerlei filmpjes en foto's en gedachten en gevoelens. En zeker als er ook nog een situatie is in het gezin, waardoor de ouders misschien uit elkaar zijn gegaan, dan mist hij ook nog een vaderfiguur. En dat kan allemaal meespelen. Want het is allemaal niet medisch, het is allemaal niet lichamelijk, het is allemaal psychisch. Toch? Uiteindelijk is het psychisch. Hoe je het draait of wil keren. Men ziet ook niet in dat de mens hiermee instemt met zonde tegen God. En dat men daardoor Gods heilige naam en wet vervloekt. En daardoor, onder andere daardoor, dus zelf zondigt tegen God. De Bijbel waarschuwt u tegen dit instemmen. Waarom? Omdat de Bijbel zegt dat u daarmee de demonen dient in plaats van God. Laten we als vergelijking 1 Korinthe 10 vers 14 tot 22 lezen. Dit gedeelte gaat over het avondmaal en afgoderij tijdens het avondmaal. Maar de kern ervan is dat christenen niet twee heren kunnen dienen. En dat is eigenlijk de kern van dit verhaal. De kern ook van deze preek. Ik lees u daarom voor 1 Korinthe 10 vers 14 tot en met 22. Daarom mijn geliefde vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen, beoordeel dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging zegenen, is hij niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij alle hebben deel aan het ene brood. Let op Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat de afgod iets is? Of dat de afgodenoffer iets is? Nee. Ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? We zijn toch niet sterker dan hij? De apostel Paulus roept de christenen op om niet te zondigen. Zeker tijdens het avondmaal hier. Maar in het algemeen ook. Omdat zondigen hetzelfde is als over afgoderij plegen. En het offer aan demonen. En dat daarmee Gods boosheid opgeroepen wordt. Als u instemt namelijk met het zondigen van mensen of hun zonde goed spreekt, dan vertrapt u daarmee Gods wet en spot u mee met Gods rechtvaardigheid en met het offer dat Jezus Christus op Golgotha heeft volbracht tot uw redding, juist uit de macht van die zonde. Broeder en zuster, waak. Word wakker. U zet uw zielenheil op het spel. Lees je maar mee hoe God de mens ziet die meent bekeerd te zijn, maar het niet is, omdat deze de dwaasheid van de wereld niet heeft afgelegd. Kijk wat koning Salomo erover zegt, de wijste koning die ooit geleefd heeft als mens op aarde. Daar heb ik het niet over Jezus. Spreuken 26 vers 11. Dan zegt Salomo, zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. Broeder en zuster, u bent gered. Als het goed is, bent u gered uit die dwaasheid van de wereld. Uit die dwaasheid van de leugen van de Satan. En gezet in de waarheid. Waarom keert u dan terug daarna? Waarom keurt u dat goed? Waarom doet u daar een dekentje overheen? Alsof, ja, maakt niet uit. Ja, het maakt wel uit. U heeft nou denk ik genoeg teksten al. En ik lees u dan nog eentje uit, 2 Petrus 2, vers 20 tot 22. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. Zo. Is apostel Petrus duidelijk? Dit zijn twee teksten die weergeven hoe zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament het oordeel gegeven wordt over mensen die zichzelf bedriegen door te denken dat zij Gods kind zijn, maar door hun woorden en leven laten zien dat zij geen kind van God zijn, omdat ze namelijk vasthouden aan de zonde. Ook al doen ze zichzelf misschien niet, ze zondigen toch. Door het goed te keuren, te bedekken, geen oordeel over te willen hebben, geen standpunt te willen innemen, terwijl juist een kind van God een standpunt in zijn leven heeft ingenomen van een heilig denken en een heilig handelen. Het bestaat niet dat hij geen standpunt inneemt en een kind van God bent. Bestaat niet. Dan ben je niet bekeerd. Is dat mijn oordeel? Nee. U heeft net mee kunnen lezen, is het oordeel van de apostelen, is het oordeel van God, van Jezus. Maar, geliefde luisteraar, bent u iemand die nog in zonde leeft en de weg van de leugen bewandelt? De weg van de leugen omdat deze de ernst en waarheid van Gods woord verdraait, bespot en veracht? Denk dan na over uw leven. Denk na over deze Bijbelstudies en kom tot het bewustzijn dat u zondigt tegen de eeuwige, onvergankelijke en onveranderlijke God, de schepper van hemel en aarde zelf, de koning over alle koningen en de rechter over alle rechters. Ben niet bang voor deze wereld. Ben niet bang voor dat ze u gaan betichten voor discriminatie, als lasteraar, als bespotter van de wet of wat dan ook. Wat voor redenen ze dan ook in een leugenachtig verdraaide denken verzinnen. Ben bang voor God. Want God oordeelt over uw leven, over uw denken en handelen. Denk na en kom tot het bewustzijn dat u zich op die weg bevindt naar de eeuwige verdoemenis, dat is de hel. En keer om, alstublieft. Keer om. Ik smeek het u. In de naam van de Allerhoogste, van God zelf, smeek ik u, keer om. U heeft namelijk de mogelijkheid om met een berouwvol hart te knielen voor Gods troon. Voor de troon van de Allerhoogste. U heeft namelijk de mogelijkheid om door het vergoten bloed van Jezus Christus schoongewassen te worden van alle vuiligheid van welke zonde dan ook. Er is geen zonde die niet schoongewassen kan worden. Buiten de zonde van de, tegen de Heilige Geest om. Maar als u nog in zonde leeft, is dat niet voor u. Dat is wat ik net al zei. Diegenen die terugkeren naar een eigen praagsel. Die christenen, die overigens nooit oprecht christen zijn geweest, want dat kan niet. Want dan heb je vernieuwd denken. Die riskeren dat. Die riskeren door hun spotterij aan God te verachten en Gods geboden weg te werpen als niet waar. Door hun meeloperij, door het buigen van links naar rechts als een riet in de wind. Ja, die riskeren tot zondigen tegen de Heilige Geest. Want God heeft hun de Heilige Geest gestuurd om hun te leren hoe ze moeten leven. En dat hebben ze veracht. Dan is er geen offer meer. Het offer van Jezus is dan weg. Maar u hebt ook namelijk de mogelijkheid om die genade die God u aanreikt, waar u verder niet voor hoeft te doen, aan te nemen. Dan is uw oude zondige leven voorbij. En dan start u een nieuw leven tot eer van God. Dan start uw nieuwe leven met de oproep in Deuteronomium 6, vers 4 tot 5, om u te houden aan de geboden van God, te beginnen met, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Broeder en zuster, geliefde toehoorder, ik wens u Gods rijke zegen en een biddend overdenken van deze Bijbelstudie. Amen.